De stof voor deze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte Hebreeën 11 en daarvan de versen 1 en 2. Hebreeën 11, de versen 1 en 2. Daar spreekt het woord des Heren aldus: het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Tot zover zijn wij hierboven door het geloof in God. Hebreeën 11 sluit aan op Hebreeën 10. Het is een korte onderbreking en tegelijk ook een van de bekendste en schoonste gedeelten uit de Hebreeënbrief. Het betoog gaat eigenlijk straks in hoofdstuk 12 weer verder. Maar in Hebreeën 11 wordt ingehaakt op dat de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Immers, het ging tegen de verachtering en de verflauwing in het geloof, waar tegenover de apostel getekend heeft die onuitsprekelijke grootheid van de middelaar, God en der mensen, die enige hoge priester. Opdat zij niet in het zichtbare zouden blijven hangen en opnieuw daaraan zich vastklampen, maar dat zij bij hem mochten blijven, die hoge priester in het hemel heiligdom. En nu haakt de apostel daarop in door in Hebreeën 11 ons voor te gaan houden wat er zo al in oude tijden gebeurd is door het geloof. Om aan te tonen dat het geloof niet zomaar een dood ding is, maar dat er door het geloof koninkrijken zijn overwonnen. De hitte van het vuur is uitgeblust. Vrouwen haar mannen hebben weer gekregen uit de dood. Je zou kunnen vragen, gaat het hier nu over het zaligmakend geloof? Wat wij dan gewend zijn zaligmakend geloof te noemen. Jawel. Alleen, het zaligmakend geloof heeft verschillende zijden. In de Romeinenbrief wordt het door de apostel Paulus heel sterk belicht als het geloof in de Heer Jezus Christus, waardoor zondaren gerechtvaardigd worden. De gerechtigheid des geloofs, door het omhelzen van de Heer Jezus Christus. God, die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Waaruit ook besloten werd dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Daar plaatst de apostel Paulus dus het geloof, de gerechtigheid des geloofs, tegenover de gerechtigheid van de wetswerken. Als je nou Hebreeën 11 leest, dan komt dat niet zo heel sterk naar voren als in de Romeinenbrief. En toch is het een bepaalde zijde van hetzelfde geloof. Je zou zeggen, het is een beschrijving van wat er volgt op de rechtvaardigmaking. Het benadrukt meer het leven, maar dan ook het hele leven des geloofs. Het geloof in die God die de doden levend roept. In zijn woord, in zijn belofte, in zijn bedreiging en in zijn zegen spraak. En daarom gaat het hier over wat wij dan noemen het zaligmakend geloof, maar het belicht ons een bepaalde zijde van dat geloof. En daar wilden wij nu vanavond op letten, op die eerste twee versen uit dat Hebreeën 11. Er staat dat het geloof een vaste grond is der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Je weet inmiddels dat de Hebreeën, Joodse christenen, de neiging hadden om te zien naar de dingen die gezien worden. De hele christelijke eredienst, die in het teken van de verkondiging staat, was voor ons vleeselijk oog, hun vleeselijk oog, zo sober in vergelijking met die oud-testamentische eredienst. De prachtige tempel, die hoge priesterlijke dienst, de priesterdiensten, de offeranden, het goud en de schittering van de kleurige kleden en de gewaden, dat alles imponeert de mens. Zoals ook velen in het Romeinse geloof iets vinden wat zij in het protestantse geloof missen. Je ziet dat ook in de steeds doorgaande liturgische ontwikkeling in de kerken. Er werden bepaalde kleuren ingevoerd. Op die of die zondag dan is de kleur blauw of paars of groen. Op allerlei manieren probeert men weer terug te keren tot dingen die gezien worden. Ik heb daarover wel gesprekken gehad met gereformeerde mensen die oud-katholiek werden. Waar nog bepaalde symbolen op geld doen. Waar een vrij ingewikkelde liturgie wordt bediend. Waar het gesproken woord eigenlijk maar een klein onderdeel is van het geheel. Dat alles komt door onze hang naar het zichtbare, naar de sfeer, naar de schemering, naar het licht van de kaarsen, naar de symbolische kleuren, naar de voorgeschreven schriftperikopen en gezangen die er gezongen moeten worden. daar voelt de mens zich veel meer bij betrokken. Het is dus niet nieuw waar deze beschrijver aan de Hebreeën zich richt. Het is al oud. Altijd probeert de mens, aangespoord door de vorst der duisternis, de bediening van het woord, de verkondiging, te verdringen door allerlei andere dingen. Zodat hoe langer, hoe minder het woord verkondigd wordt. Als je dan ook een programma leest van een jeugddienst of een andere bijzondere dienst, dan zie je in een geweldige opmaak al die verzen afgedrukt, dan allerlei andere dingen zoals genade, verkondiging enzovoorts. Een dag geleden las ik tijdens het collecteren, zal de jeugd een vrijheidsdans uitvoeren. Kijk, dat is dan wel in een andere vorm dan het oud-testamentische, dan de oud-testamentische Joodse liturgie, maar toch zie je, de mensen willen dat, hoewel het ook op niets uitloopt. Het loopt toch ook op niets uit. Want wat kan een mensenhart bevredigen? Niets. Nu voel je aan hoe dat de apostel dat geloof gaat beklemtonen in haar noodzakelijkheid. Onmisbaar is het. Want zonder geloof is het onmogelijk om goden te behagen. Wat is nou dat geloof? Staat hier een vaste grond, de dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Laten we trachten daar een schriftuurlijke omschrijving van te geven. Je kunt over in het algemeen spreken over het geloof. Onder die benaming kun je in een vragenboekje, een dogmatiek, kun je veel vinden over het geloof. Wij leerden al als kinderen uit Hellenbroek dat het geloof bestaat in kennis, toestemming en vertrouwen. Zo zou je nog veel meer kunnen zeggen over het geloof, toevluchtnemend geloof, klein geloof, groot geloof, ongeloof. Al die dingen vind je terug in het woord van God. En toch valt in het woord van God de nadruk niet zozeer op het geloof, maar op het geloven. Het woord van God gaat ervan uit dat je er daar niet mee bent door een belijdenis af te leggen, door ja te zeggen, door een versje te zingen en noem maar op. Het woord van God leert ons dat het geloven meer is dan dat. Dat het geloof hun een zaak is uit de praktijk van het leven. Daarom gaat de Hebreeënbrief ons niet een dogmatische verhandeling geven over het geloof, maar ze gaat ons bepalen wat dat geloof nou teweeg gebracht heeft in de leven van mensenkinderen. Wat daardoor gebeurd is. Kijk. Dat wil niet zeggen dat er in de Bijbel dus niet zo over het geloof gesproken wordt. Natuurlijk wel, hier ook. Het geloof nu is een vaste grond. Maar als het bij zo'n formule blijft, bij zo'n zeggen, geloof nu is een vaste grond. Dan is dat nog niet het beleefd geloof. Dan kan dat zijn een formulering. Een mooie zin. Maar heb ik daar nou persoonlijk kennis aan? Aan het geloven? Of praat ik er alleen maar over? Je vindt dat hier een groot gevaar dreigt. Men heeft het zo versimpliseerd eigenlijk, zo simpel van, nou ja, er wordt wat gezegd, zeg nou maar ja. Vul je naam nou hier maar in, al zo lief heeft God Jan zo en zo gehad. Vul maar in, klaar. Ja, dan voel je aan. Wat kun je nou wel doen? Dat is geen kunst. Om in te vullen, even je naam in te vullen. Maar, ja, maar dat is het toch niet. Dat is het toch niet. Wat is daar nou van waar? In de praktijk van het leven. Ja, tegen dat gevaar van dat veruitwendigde spreken over geloof is Hebreeën 11 een duidelijk antwoord op de vraag hoe dat geloof nu werd beoefend. Door alle menselijkheid, vleeselijkheid, onmogelijkheid heen, werd toch dat geloof beoefend. Er staat in het Nieuwe Testament dat het geloof een gave van God is. Wat betekent dat? Dat het geloven niet uitgaat van de mens. God bewerkt het. Dat betekent, het geloof wordt als het ware tevoorschijn geroepen door God spreken in geest en in waarheid tot ons hart. Het geloof is dus vrucht van het scheppend spreken van God. Abraham had geen geloof. God riep hem: ga uit uw land en uit uw maatschap naar het land dat ik u wijzen zal. En hij ging door een onzichtbaar werk van God, is het geloof in Abrahams hart tevoorschijn geroepen. Het was er niet. Maar God roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Nou, wordt dat geloof, al is het een gave God, toch kun je niet zeggen, het geloof en de Heilige Geest, dat zijn twee precies dezelfde dingen. Er is wel sprake van de geest des geloofs. Maar toch, geloof en Heilige Geest zijn toch twee dingen. Waaruit blijkt dat? Dat blijkt daaruit dat het geloven plaatsvindt in mensen met hun geaardheid, karakter, zwakheden, verlorenheid, noem maar op. En dat je ook daarom verschil vindt in de geloofsopenbaring. Je leeft van een zwak geloof, van een klein geloof, van een groot geloof in het woord van God. Als nou geloof en de Heilige Geest precies hetzelfde waren, dan zou het geloof bij iedere zondaar die tot het geloof gebracht werd, als het ware, een eenheidsvorm hebben. Het zou allemaal precies hetzelfde zijn. Het zou allemaal even groot of even klein zijn. Dat is niet zo. Je merkt daarin onderscheid. Ook bij de discipelen. En door het hele woord heen. U voelt daaruit dat het geloof een gave God is, die door hem wordt opgeroepen door zijn woord en geest, maar dat dat geloof functioneert, werkt, in arme zondagen, waarbij de een vaak nog weer naarder is dan de ander. Waarbij de Heere soms heidenen die tot het geloof komen tot een voorbeeld stelt voor diegenen die onder het woord van God leefden. Het ongeloof wordt dan ook in de Bijbel omschreven als een brute zonde van de mens, die verwerpt het woord van het leven, die er niet van weten wil. Hoe komt nu dat geloof voor in het woord van God? Het woord geloof, dat heeft te maken met de betekenis van wat. Iets wat vast is. Het heeft te maken met ons woordje amen, waarvan de catechismus zegt dat het betekent zal waar en zeker zijn. Het geloof heeft te maken dus met vertrouwen. Een hartelijk vertrouwen. Wat is nu de eigenlijke eigenschap van het geloof? Het vertrouwen. Er is veel strijd over geweest. Maar ik dacht dat we er toch niet omheen kunnen. Dat het tot de aard van het geloof behoort. Dat het vertrouwen is. En dat we niet het recht hebben om dat vertrouwen als een bijkomende eigenschap te zien of gave. Die de meesten toch wel nooit zullen krijgen. Dat is een gedachte die je niet terugvindt direct in het woord, maar ook niet bij de reformatoren, waar wij ons zo gaan op beroepen. Die gedachte is van later datum. Want daardoor ten dele is ook ontstaan de kenmerkenprediking, waarbij men diegene die het vertrouwen miste, toch op een bepaalde manier aan de hand van bepaalde kenmerken in kon delen bij het volk van God. Het geloof is vertrouwend van aard. Wat betekent dat? Wel dit, het geloof houdt God voor waarachtig. En dat komt uit in het leven. Abraham, toen hij tot het geloof kwam, hij hield God voor waarachtig. Ga uit uw land en ga uit uw maag. Dat kwam uit doordat hij ging. Hij ging uit het land. Toch is het eigenlijke van het geloof nog niet direct dit, dat wij de volle nadruk laten vallen op Abraham ging uit het land. Abraham offerde zijn enige geboren zoon Isaac, of de zoon der belofte. Maar Abraham was gehoorzaam aan het woord van God. En dat woord van God, waarop hij vertrouwde, daar liet hij zichzelf op zinken. Het geloof staat dus niet in het teken van het zelf doen, maar van het God laten doen. Je kunt wel zeggen, ja, die Israëlieten hebben 7 dagen lang om Jericho gelopen en toen zijn de muren. Ja, maar het zat niet in die 7 dagen eromheen lopen in die bezuinen. Maar in dat lopen om de stad Jericho gaven ze te kennen, God heeft het gezegd. Laat hem het doen. Laat hem het doen. Het geloof is dus God alles laten doen. Kobrugge noemt het ergens God voor een eerlijk man houden. En in dat God laten doen, geeft de gelovende zich over. Opdat God voor de uitkomst zou zorgen. Die alleen voor de uitkomst zorgen kan. Als Jacob de boodschap hoort dat Jozef leeft, dan dringt het eerst ineens tot hem door. Hij werd er koud van. Hij kon niet geloven. Maar hij raakt overtuigd door de verhalen, door de wagens en door de paarden. En dan verandert er iets. Ik zal mijn zoon Jozef zien. Ik zal gaan en hem zien. Eer ik sterf. Het komt ook heel duidelijk uit bij de profeten. Te midden van alle ongeloof bewaarde de Heer een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade bij het geloof. Jesaja, Jeremia, Ezechiël, daar kun je de ruim, en bij de andere profeten kun je ruimschoots ervan lezen. Ze hebben gepredikt het oordeel van God tegen het ongeloof, tegen het zelf doen, zelf ondernemen, zelf verbonden sluiten, zelf overal heen gaan om daar en daar en daar hulp te krijgen. Want dat was het tegenstelde van het geloof. Dat was het werk. Men wilde zich veilig stellen tegen de wereldmachten. Assyrië, Egypte, Babel. En men probeerde bondgenootschappen te sluiten. En hoewel de profeten voortdurend predikte met de kring van getrouwen die de Heere bewaarde. Dat ze predikte, indien gij niet vertrouwt, zo wordt ge niet gebouwd. Ze hebben erover geweend, gezucht, geklaagd, getoornd door de Heilige Geest. Dat ze een verbond sloten met de dood. En met de hel een verdrag. Men wilde wat zien. Men wilde vaste grond onder de voeten hebben. Men wilde het leven veilig stellen. Het land en het volk en de kerk. En juist daarin komt de verdoemelijke aard van het ongeloof uit. Want de Heere heeft gezegd: ik zal voor u lieden strijden. Gij zult stil zijn. De Heere heeft gezegd eens. En vertrouwen zal uw lieder sterkte wezen. En nou is het ongeloof precies daartegenin. Het ongeloof gaat aan de gang. Het ongeloof moet alles recht zetten. Het ongeloof moet overal voor zorgen. Het ongeloof moet maatregelen nemen te kust en te keur. Het ongeloof kan God geen God laten. Het moet zelf ertussen erbij. Het moet weten hoe het afloopt. Kijk, daar tegenover staat nu het geloof. het vertrouwen dat God er wel voor zorgen zal. Maar het ongeloof, het vlees, verzet zich daartegen. Want het ongeloof zegt, ja, je kunt er niet aan de kant blijven staan. Het ongeloof zegt, wij moeten toch dit, wij moeten toch dat. En ik zeg niet dat het geloof niets teweeg brengt. Maar dat doet het geloof. Het geloof brengt wat teweeg. Maar wij brengen niks teweeg. Want dat is ongeloof. Wat het ongeloof teweeg brengt, dat lijkt heel wat. De hele wereld wordt op sleeptouw genomen. Denk aan al de activiteiten. Tot de paus toe, die gaat naar de Verenigde Naties om toespraken te houden. En overal komen de brieven van de kerken binnenrollen. En wat, maar het zakt als een plumpudding in elkaar. Er komt niks van terecht. Betaal. Want het geloof is niet God voor de voeten lopen, maar zit stil, mijn dochter, want die man zal niet rusten totdat hij alles zal hebben volbracht. Natuurlijk, ik hoop dat we elkaar goed aanvoelen. Ik zeg het misschien een beetje eenzijdig. Want juist in Hebreeën 11 zal uitkomen niet wat Abraham vermag, al wordt zijn naam met ere genoemd, maar wat God vermag. Wat het geloof in die God teweeg brengt. Daarom past het ook niet om te spreken bij Hebreeën 11 over de geloofshelden. Het waren geen geloofshelden. Dat klopt niet met het verband, met de hele geest van de schrift. Er bestaan geen geloofshelden eigenlijk. Het gaat er juist daarom. Wat is er gebeurd met die bevende, ellendige, wankelende zondaren die nogthans hoopten en betrouwden op God? Er zijn wonderen gebeurd, want het is uitgekomen, God die helpt in nood is in Sion groot. Kun je dat verstaan? Je zou hierdoor kunnen schrijven door het geloof. Zo staat het er ook. Maar er wordt bedoeld door het geloof in die God. De Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. Anders kom je terecht in de gelovigen. Dat is zo'n bijzondere, en dat is zo'n bijzondere, en dat. Nee. Het ene bijzondere, dat is God. God, de schepper en de formeerder. Daar valt de klemtoon op. Het Oude Testament, dat is dus duidelijk, is het geloof een praktikale zaak. Dat is niet iets uit een vragenboekje. Maar dat is hopen op God. Betrouwen. Conditie hebben. Fiditie hebben. Bedoel ik dat Hij waar maakt wat hij heeft beloofd. Wat hij heeft gezegd. geloof is daarom in het Oude Testament het in de praktijk van het leven zich overgeven aan hem. Het is mij beter in de handen des Heeren te vallen dan in de handen van de mens. Het is vruchteloos waar men zich mee blijft, want mensen heil is ijdelheid. Je voelt hierbij tevens aan hoe ontzettend dat tegen ons eigenlijke zijn indruist, tegen onze bestaanswijze. Je voelt eruit aan dat je zegt, wij hebben nou eenmaal van ons zelf geen kruimeltje geloof. In ons hele wezen. Integendeel. We hebben wel een geloof, maar dat geloof houdt in dat ik het zelf moet doen. Maar dat aparte, dat wonderlijke geloof dat door God opgeroepen wordt, als uit het graf, dat hoop en de trouw alleen op de levende God. Jongen, wat die Hebreeën nodig hebben, wat hebben wij dat ook nodig, iedere dag. Om er met onze haren bijgesleept te worden. Wat gelooft gij nou in de praktijk van het leven van die God en die Heer Jezus Christus en die Heilige Geest? Wat gelooft gij nu van die verbonden en van die belofte die hij heeft geopenbaard? Je voelt wat een ontzettend diep aangrijpend werk dat is van God. Om door zijn woord en geest ons iets bij te brengen waar we onbevattelijk voor zijn en waar we vierkant tegenover staan. Wat ons helemaal niet ligt. Wat een kracht van God. Dat het moet zijn. Om die ongelovigen te doen buigen in een waarachtig geloof. Voor die God en voor die zaligmaking. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem zoeken. In het Nieuwe Testament kom je het geloof, het woord geloof ook tegen. En het geloven. Hoe was het in die tijd? Wel. Bij de rabbijnen. De leidslieden, de schriftgeleerden, sprak men in die tijd veel over de goede oude tijd. Echt, dat zeg ik niet zomaar, dat is zo. Over Abraham en Isaac en Jacob. Dat waren nog eens mannen. Dat waren mannen. En David, onze grote David, en Salomo. Als je zou vragen, wat betekent het geloof nou voor jullie persoonlijk? Dan was in die tijd de algemene inslag en de algemene inhoud van het geloof dat je toch vooral vast moest houden dat jij een kind van Abraham was. Dat jij behoorde bij dat uitverkoren volk. Dat jij door jouw doen je de weg baande tot het eeuwige leven. Dit is toestand. Moet je indenken. Dat nou de prediking van het geloof in die dagen stond ook in het teken en in de inhoud van geloven dat jij familie bent van die mannen. Die grote mannen zo lang geleden, dat jij Abraham's zaad bent. En dat jij God tot een vader hebt, net als Abraham. En dat je daarom wel thuis zal komen als je het best doet. Kun je begrijpen dat Johannes en de Heer Jezus en alle die hebben gepredikt, opnieuw hebben verkondigd, bekeert u en geloof, want het koninkrijk God is nabijgekomen. Kun je begrijpen dat het er zo ontzettend ver vandaan was, van het echte geloof, van het geloof dat zegt, laat God, God, laat hem besturen maken, dit wijsheid wat hij doet, dat ver vandaan. Het was geloven in je uitverkiezing, nou daar schiet je ook niks mee op. Wat schiet je er mee op als je gelooft, ik ben een uitverkoren. Of ik ben Abraham's zaad. Of mijn opa of overopa, dat waren zulke bijzondere gelovigen en licht. Wat schiet je daarmee op? Niks. Dan merk je in het Nieuwe Testament dat tegenover de toen en altijd al wijd verbreide vleeselijke opvattingen van het geloof komt daar het evangelie en dat roept tot het geloof in God en in de zoon van zijn welbehaag. Om in hem te geloven. Als de verlosser, de redder, de zon te dragen, het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Als degene waar de Vader een welbehagen in heeft. En daarom ons toeroept. Hoor hem. Geloven in de nieuwe bedeling staat dus duidelijk omlijnd als het geloof in God. En het geloof in Christus. Zij die de gelooft in God gelooft ook in mij. En de brieven en de handelingen, ze zijn er vol van. Van het geloof in de Heer Jezus Christus. Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gij en uw huis. Nou houdt dat geloven in de Heer Jezus Christus in. En neem het maar letterlijk zoals ik het zeg. Dat je niet in je eigen kunt geloven. Nou, natuurlijk niet zeggen. Ja, dat is zo natuurlijk niet. Wij geloven wel in ons eigen. En als we het niet op een heidense manier doen, dan doen we het op een christelijke manier. Maar we geloven in ons eigen. Vandaar die mooie verhalen. Dus ze kunnen wel waar zijn, maar we geloven erin. De een heeft zo'n verhaal, de andere zo'n verhaal en we hebben allemaal wel wat. Maar eigenlijk is het geloof in onszelf. In onze ervaringen. In wat we beleefd hebben. wat we meegemaakt hebben. Daarmee zijn we bekeerd of onbekeerd, gelovig of ongelovig. Maar moet je denken wat dat betekent. Ja, ik kan het ook niet helemaal zeggen natuurlijk, maar het geloof in de Heer Jezus Christus. Waar moet je dan verder nog in geloven? Er is niks meer te geloven. Er is niks meer te geloven. Je kunt niet meer in je gebed geloven, je kunt niet in je geloof geloven, je kunt niet in de hoop en de liefde geloven. Daar kun je dan niet in geloven. Een hoop mensen die zijn van het geloof, zoals ze dat noemen, afgestapt, want ze hebben nare ervaring opgedaan. Als dat nou liefde is, en als dat nou geloof is, en als dat nou dus en zo. Maar daarmee verraden we de juistheid van wat ik zei. Ieder mens gelooft in zichzelf en in het schepsel. Als je er niet in gelooft, dan kun je er ook niet mee omvallen. Zo wordt het dan de dominee is onder handen genomen, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, je hebt een ervaring met een dominee, die valt niet mee. Hup, ik ga niet meer naar de kerk, nergens meer. Dat gebeurt. We hebben geen erg dat we onze eigen schande openbaren. Want we bewijzen door zo te handelen dat we eigenlijk afgoderij bedreven met die man. En nou valt die man een keer uit de boot of uit de rol, of hij zegt wat ons niet aanstaat, en nou, hup, weg. Nooit meer. Wat bewijzen we daar dan mee? Dat we in mensen geloven. En dat we nog niet gekomen zijn tot het geloof in de Zoon God. Ja, maar je kan toch niet een voorganger altijd, je hoeft hem toch niet te verachten. Nee, daar gaat het niet om. Maar alleen maar als het goed is, omdat hij getuige is, prediker is van het geloof van de Heer Jezus Christus. Daarin ligt de band. Je kunt niet zeggen, oh, dat is zo'n goede man, dat is zo'n bijzondere man, dat is zo dit, dat is allemaal onzin. Want dan val je onder dat oordeel dat we het schepsel geëerd hebben boven de schepper, boven God die te prijzen is tot in de eeuwigheid. Dan moet je mee uitkijken. We hebben dat ook wel gehad. Ik ben er ook eens tegengekomen. Je kunt het niet altijd zo zeggen, maar dat je gewoon een klein beetje zit te schamen bij je en denkt, hè, lelijke stomme, hoe kun je nou zoiets doen? Dan gaan de mensen op pad uit je parochie. Die proberen je een rap in zijn maat aan te smeren dat ze nodig is een keer bij over dan in de kerk moeten gaan. Dat is toch wel iets apart. Anderen die proberen iemand een kerkbode onder zijn neus te frommelen, in het verleden dan, die in woede door de kamer gesmeten wordt. Tja, maar dat is niet God God laten. Dat is onze verdoemelijke eigenwaarde en eigendunk en mensenafgoderij. Dat is het. Ik zou het ook niet kunnen accepteren. Als iemand zo vervelend met een blaadje en, of met een dikje of een dertje zegt, nou, dan lees ik al bij voorkeur niet. Dat is geen goede reuk van Christus. Echt niet. Maar kan dat leiden, dat vind ik al een groot voorrecht hoor, dat dat bij ons kan leiden. Hè, om dat te zeggen tegen elkaar. Want als het niet kan leiden, dan krijg je de grootste ruzie en de grootste narigheid. En dan voelen de mensen zich zwaar beledigd en die gaan er in één keer vandoor. Maar gelukkig is dat niet zo. weet, ik zeg het niet uit hatelijkheid. Zeg het niet uit hatelijkheid. Maar we hebben soms een klein schokje nodig om in te zien, waar ben ik nou toch mee bezig? En wat doe ik nou? Is dat God nou God laten? En je mag gerust zeggen, kom gij met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin. Maar dat wordt dan toch gevoeld. Dat wordt wel gevoeld. Maar het wordt ook gevoeld als wij met het vlees te koop lopen. En dat kan de Heer niet verdragen. Dat wil de Heere God niet. Dus geloven. Is geloof in de Zonen Gods, in de Almachtige ook, de Vader van de Heer Jezus Christus. Nou, als dat waar is, wat hou je dan nog over? Nou, dan denk je maar aan Calvijn, Calvijn. Ik heb het in de kerkbode vandaag nog aangehaald, meen ik. Het gaat over Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid terug. Dan zegt Calvijn, ja, volmaakte geloof is er niet. Een uitnemend geloof wordt ons van sommigen beschreven in het woord. Een middelmatig geloof, daar is ook een groepje bij. En de meeste, die hebben maar een zeer onvolkomen, zwak, klein geloof. Maar God is zo goed, zegt hij, dat hij nou het kleinste geloof, dat neemt hij toch. Dat vindt God toch goed. He, daar houdt God nou die ellendige toch nog voor zijn kinderen. Zijn kinderen erfgenamen. Kijk, dat mogen de troost zijn. Als ik een hoge omschrijving geef van wat het geloven is. He, en je voelt jij van alle kanten aangevochten. En je zegt tenslotte, nou man, ik kom nooit meer. Nou, zoals die mensen die zeiden tegen een paar keer in de kerk. Nou, wij komen maar niet meer, want als dat allemaal waar is, dan komen we er nooit, nooit. Nou, gelukkig gingen ze niet weg. Ik zeg, moet je nou een klein poosje blijven nog, dan komt het vast goed. Nou, niet gelijk weggaan. Nou voorzichtig wezen, want de duivel die zegt, dat is niks voor jullie. Nou, dan zijn jullie veel te slecht, jullie zijn veel te dit en veel te dat. Zelf, nou is het bijna bij de ontknoping, en misschien dat je dan mag voelen, ik heb het nooit geweten, maar het is juist voor ons. Het is juist voor ons. We zitten op de voorste rij, wij. Want wij zijn hier onwaardige, dwaze, ongelovige schepselen. Daar wordt nou eens aan die armen wordt het evangelie verkondigd. Ik kan er wel in denken hoor. Je zegt ja. Als je leest het geloof en wat er allemaal gebeurt. Jong. Wat hebben wij nou? Ja, wat hebben wij nou? Houd nou goed uit elkaar. Het geloof is niet in de eerste plaats zomaar een of andere stormram op de muren van Jericho. Maar het geloof is op God wachten. Dat hij het doen zal, wat hij belooft. Dat hij de waarheid spreekt. En als dat meebrengt. Ik noem maar een voorbeeld wat ik reeds noemde, dat Abraham weg moet, dan gaat hij. Maar hij, Abraham kan niet voor zijn verantwoording nemen. Die kan toch moeilijk op zijn verantwoording nemen dat hij daar uit het Oer der Chaldeeën, een welvarende plaats, hij had goed in Mesopotamië, het was allemaal even prima, om dan op reis te gaan met een onbekende toekomst. Man, waar kom je terecht? Dat kon Abraham niet op zijn verantwoording nemen. Maar hij dacht, en dat is nou het geloof. Ja, ik weet het ook niet, maar het is voor verantwoording van God. Hij heeft het gezegd. Hij heeft er zijn bedoeling mee. Hij zal het wel in orde maken. En in dat vertrouwen is hij gegaan. Hij is niet gegaan in een vertrouwen op zichzelf. Dat hij zegt, ja, het is verstandig om te gaan emigreren, want wordt hier veel te druk. Zo niet. Nou, wat het vlees betreft, had het veel leuker, veel gezelliger, veel aantrekkelijker, met veel meer toekomst voor hem geweest, als hij daar gebleven had, waar hij thuis hoorde, waar hij woonde. Maar God heeft het gezegd. Ik kan niet voor mijn verantwoording nemen. Ik kan mijn eigen toch niet zalig spreken. Ik kan mijn eigen de zonde toch niet vergeven. Dat is wat. Maar als God het nou zegt, en het geloof zegt, ja, amen, ja, op Golgotha stierf hij voor mijn zonde. En door zijn bloed wordt mijn gemoed gereinigd van de zonde. Als hij dat kan zeggen. Ja, wat dan? Ja, ja of nee? Je kan het ingewikkeld maken, zoveel als je wil. Je kan zeggen, ja, maar dit of dat, ja, dat kun je wel zeggen, maar het komt hier tenslotte op deze kernvraag aan. Gelooft gij in de Zoon de God? Wie is hij, Heer, opdat ik in hem mag geloven, zei die man. Ik ben het die voor u staat. Die persoon die staat nou ook voor ons in het heilig evangelie. Daar wordt hij ons nou ook gepreekt. En hij geloofde en hij aanbad hem. Het geloof is dus een overtuigd zijn dat Gods woord de waarheid is. Ja, dat hij zelf de waarheid is en dat hij alles heeft gelegd in zijn geliefde zoon. Er staat hier een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Dat woordje vaste grond, dat heeft in oorspronkelijke een betekenis van een stelling. Een stelling, een... Hoe zullen we dat duidelijk maken? Kijk, zo. Ik zit in een moeras. Daar kan ik niet blijven. Ik zal verdrinken en stikken in de modder. Maar dan komt er een en die schuift onder mij een stelling. Een brede, onbewegelijke plank. Waar ik, die daar stond te wankelen en te zwaaien met mijn armen, waar ik op kan staan. Zonder te verzinken. Al lijkt ook alles te verzinken. Vaste grond wil hier dus zeggen, een schepsel, een sterveling, die op weg is naar de eeuwige dood. Tussen hem en de dood is slechts een schrede, een sterveling, die God kwijt is, die alles verspeeld en verzonderd is. Een sterveling die iedere dag de schuld groter maakt, zodat die schuld zo zwaar is, dat hij door ieder fundament heen zakt. Wat je ook bedenkt om staan te blijven, de zonde, de schuld, het is allemaal zo oneindig groot, het sleept ons de diepte in. Nou komt er een redder. En die zegt, Wat is dat voor een gewicht? Steen, dat is mijn zonde. Die neemt hij. Hij draagt ze weg. Daarbij maakt hij zichzelf tot een verse en levende weg die naar Sion leidt, zodat die wankelende zondaar, die evenal wankeling is, die evenal narigheid is wat hem aanbelangt, die staat opeens vast. Staat hij nou zo vast? Nou, laten we daar nou de klemtoon niet al te zeer op leggen, want ik weet al van tevoren wat wij mensen denken. Dan zitten we gelijk te denken. Ja, ja, als de dominee spreekt, dan zal ik toch eens zeggen dat voor mij nog niet zo vast is. En voor mij, nee hoor, voor mij, nee, ik heb wel eens een ogenblikje. En dan krijg je weer dat punt. Kijk eens. Die nou die vaste grond krijgt, die kan op die grond heel wat afwankelen. Maar de grond is vast. Al val je 100 keer over de kop, de grond is vast. U staat er van het geloof dat dat nou een vaste grond is, een onderstut. Van de dingen die men hoopt. Wat is dat? De dingen die men hoopt. Bestuk, laat me wat zeggen. Weet je wat ik hoop? Want dat wordt nog niet gezien. Het wordt door het geloof wel ervaren. Dat God Israël, dat God mij verlost zal van al mijn ongerechtigheden. Vergeving van zonde. Het is niet een tastbaar iets. Ik kan het niet uit mijn zak halen. Dus kijk, dit is bewijs. Vergeven. Alles is vergeven. Ik voel het ook meestal niet. Wat? Nee, ik voel het ook meestal niet. Meestal zit ik meer in de tang. Want al die ellendige verkeerdheden van gedachten, woorden en werken, die hangen om je nek. Dat hoop ik nog meer vanuit het geloof. Dat God geen leugenaar is, als hij zegt, mijn doden zullen leven. Dat de Heer Jezus geen leugenaar is, als hij zegt, die in mijn geloof zal leven. Ik heb daar geen grond voor. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een doden uit het graf komt. Ik ben eigenlijk letterlijk gezegd nog nooit in de hemel geweest, waar het ergens is. Maar het woord, God heeft het me gezegd. Ik voel me nog gevangen, maar het woord zegt, vrij. Ik voel me een groot zondaar, maar het woord zegt, gij zijt rein. Om het woord dat ik tot u sprak. Ik voel me een overtreder en ik geloof het ook. Maar het woord zegt, ik zie geen zonde in mijn Jacob en geen overtreding in mijn Israël. Wat is nu het geloof? Het geloof is de grond. Dat is de stut, het onderstel. Voor al die dingen die we hier door het geloof aanschouwen. Ja, maar dan door het geloof zo, maar niet door ons vlees. Maar die we nog niet klaar en tastbaar in onze handen hebben. Die komen. Dit om vrijmoedigheid te hebben in zijn toekomst. Als hij verschijnt. Kan ik bij mijn eigen niet vinden. Bij mijn eigen niet, nee. Kan bij mijn eigen helemaal. Wat? Je zou op de dadelijkheid dood blijven. Als de tekenen zich laten zien. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Alleen het geloof, dat omhelst het woord en dringt de bangheid en de vrees van het vlees. Daarachter, deze Jezus, die gij hebt zien heenvaren, zal alzo wederkomen. Oh, dan is het goed, zegt het geloof. Want dat is diezelfde Heere Jezus die alles van mij weet. Waar ik elke dag mee praat, zegt het geloof. Al is het soms nog zo naar, in mijn schatting. Maar hij weet het. Hij kent mij. En ik mag hem ook een weinig kennen. Het geloof, maar allemaal door het geloof. Het is niet iets wat je kunt bewijzen, maar het is het geloof. Een vaste grond der dingen die men hoopt. En het is een bewijs van zaken die men niet ziet. Wat zie je nou aan de kerk? De ene mag er dan eens wat schappelijker uitzien dan de ander. Maar over het algemeen genomen, dan moet je toch zeggen. Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben. Over het algemeen moet je zeggen, nou, is dat nou zo'n heilige kerk? Heilige algemene christelijke kerk. Hier een vuurtje, daar een ondergronds brandje en zo ga je maar door. We zien het niet. Maar het geloof zegt, ja, u hebt het gezegd. En niet om wat ik ervan gemaakt heb, maar wat u ervan zegt te maken. Dat zal bestaan. Dat zal waarheid zijn. Dat is nou het spoor waarop Hebreeën 11 ons gaat leiden. En wij komen er niet helemaal mee uit, maar dat geeft niet, we moeten nu naar huis. Maar we hopen te zijn de tijd daarover verder te gaan. En ik hoop dat het tot een grote troost als de Heer ons het leven spaart en tot lering mag zijn. En dat je, nou ja, we staan er niet allemaal in hier in Hebreeën 11. Dat hoeft ook niet. Maar dat je ergens mag ontdekken, hé, die man daar en daar, dat was familie van me. Die man daar, die mag ik volgen. Die man, daar zou ik wel eens mee willen praten. Of die vrouw, die ons daar genoemd wordt. Kijk, al dat geloof, wat zoveel jaren geleden beleefd werd, geloofd werd, dat ook nu nog, in deze tijd, tot aanzien geroepen mocht worden door de Heere, door zijn woord en geest en ook in beoordeling. oefening worden gebracht in het midden der gemeente. Amen.